Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is maandag, de eerste werkdag van deze week. Het is de 22e november 2021. Een verse podcast, ochtendnieuws en een verse koffietje erbij. Samen met Iban Vrips.
Een gevuld koekje heb je gehaald.
Ach, gevuld koekje.
Lekker. Goedemorgen, Bas.
In 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. En uiteraard alles wat je nodig hebt straks om indruk te maken bij het koffiezetapparaat. En dan gaan we straks ook naar onze correspondent in Amerika, Jan Posma. Want er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. We beginnen eerst even in eigen land, want het was opnieuw onrustig op meerdere plekken in ons land.
Ja, in Enschede en Groningen zijn gisteravond noodbevelen afgegeven in de binnenstad. En bij het voetbalstadion van Cambuur in Leeuwarden is door groepen vuurwerk afgestoken. Ook in Roosendaal en in Tilburg moest de politie ingrijpen. Daar was het gistermiddag ook al raak bij de Kuip in Rotterdam. Daar trad de politie op tegen Feyenoord-supporters die zich daar misdroegen. Best wel heftige verhalen, maar lang niet zo heftig als bijvoorbeeld vrijdagavond en vrijdagnacht was in Rotterdam.
Je ziet dat er mensen barricaden opwerpen, daarvoor brommers gebruiken. Met name elektrische scooters zijn erg gewild. Hekken die voor bouwwerkzaamheden werden gebruikt, werden op de weg gegooid. Er werden prullenbakken vernield. En het beeld is nu zo'n 4 politieauto's in brand gestoken. Op verschillende momenten hebben de hele avond politiemensen zich bedreigd gevoeld. Het verklaart ook de reden waarom ze ook het wapen hebben gebruikt.
Ja, dat zei burgemeester Abu Talib. En die mensen die dan dus demonstreerden, maar dat loopt dan altijd uit de hand. Dat zijn mensen die zich weren tegen coronamaatregelen, ja. En tegen 2G zijn. En vreedzaam demonstreren is natuurlijk niks mis mee, maar dat loopt dan dus ook wel eens uit de hand, zoals hier. Ik zei het al, je hoorde burgemeester Abu Talib. In Rotterdam kreeg de politie dus te maken met extreem geweld. Zelfs zo heftig dat agenten zich gedwongen voelden om vuurwapens te trekken en ook te gebruiken. Dat was dus allemaal vrijdagavond en vrijdagnacht. Daar zijn toen 4 mensen gewond geraakt door de politiekogels. Die explosie van geweld in Rotterdam en dan met name het feit dat de politie op die demonstrant heeft geschoten, dat ging opeens de hele wereld over.
Good morning. Police in the Dutch city of Rotterdam have been firing warning shots. They used water cannon during clashes with anti-lockdown protesters.
Bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln ist es im niederländischen Rotterdam zu schweren Ausschreitungen gekommen. Polizeikräfte hatten mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei sollen 7 Menschen verletzt worden sein. Auch unter den Beamten gibt es Verletzte.
Ich habe da net mit de chef van de politie hier in Rotterdam gesproken. Ja, en die zegt van mijn mensen hebben eerst waarschuwing schoten gelost, maar voelde zich zodanig bedreigd door die ruilschoppers, voelde zich zodanig in het nauw gedreven, dat zij op een bepaald moment geen andere keuze hadden dan met scherp en gericht op die ruilschoppers te schieten. Nu, dat is de verklaring van de politie natuurlijk. Er is ook een onafhankelijk onderzoek naar die schoten die de politie gelost heeft en daaruit zou moeten blijken of dat effectief uit de wettige zelfverdediging was, dat die agenten gericht geschoten hebben op de ruilschoppers.
De politie zet nu 20 rechercheurs in op die zaak rondom de rel op de Coolsingel. Een zogenaamd team grootschalige opsporing, TGO, gaat onder leiding van de OM op zoek naar meer relschoppers. En de demissionaire minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, die heeft justitie en politie gezegd al dat er een redelijk goed beeld is wie er achter die rellen zat, zei hij gisteren in WNL. De daders komen volgens de minister uit de hoek van de voetbalhooligans. Het zijn groepen die ook niet zelden banden hebben met andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zei Grapperhaus. Maar je hoorde net al even een Belgische verslaggever. 10.000 mensen in Brussel die trokken door die stad heen om kritiek te uiten op de coronamaatregelen. Demonstranten gooiden daar vuurwerk naar politie en die antwoordden daarop met traangas en waterkanonnen. Het was ook onrustig in Oostenrijk, Kroatië, Italië, waar mensen de straat op gingen tegen de coronamaatregelen. In de hoofdstad van Oostenrijk, Wenen, protesteerden 10.000 mensen na de aankondiging van die nieuwe lockdown die vanaf vandaag daarin gaat, en vanwege de verplichte vaccinatie voor iedereen in februari van het volgend jaar. En dan zijn naar het Caribische eiland Guadeloupe door de Franse autoriteiten tientallen extra politieagenten gestuurd om daar de onrusten op dat eiland de kop in te drukken. Daar waren nachtelijke rellen waarbij plunderaars tientallen winkels onder handen namen en bedrijven in brand staken. We gaan in de reguliere uitzending straks praten over de rellen van dit weekend met polarisatieonderzoeker Ron van Wonderen en met Gerrit van den Kamp van de politievakbond ACP. Dat is dus niet in deze ochtendspits ochtendnieuwspodcast, maar wel in de reguliere uitzending.
Man die het altijd vredig houdt is Diederik Gommers, IC-arts en OMT-lid. En natuurlijk een prominent onderdeel van de podcast Vraag het Gommers. Die draait om hem namelijk. En als het aan Diederik Gommers ligt, dan zal blijken dat als de komende dagen de besmettingen niet dalen, een lockdown het enige middel is om een zorginfarct te voorkomen. Zegt Gommers in die podcast dus. In gesprek met collega Kees Dorrestein zegt hij dat het kabinet nu stevige maatregelen moet nemen, omdat blijkt dat eerdere maatregelen gewoon niet helpen.
We hebben nu met elkaar gezien dat we 5 november hadden we maatregelen. Nou, dan zijn we nu 14 dagen later. Nou, daar zien we geen afname in de besmettingen. Dus die maatregelen die we 5 november genomen hebben, die hebben niet gewerkt. Nou, dan hebben we 13 november. Ja, daar moeten we de komende 3-4 dagen wel effect van gaan zien. Want anders is ook dat niet genoeg. Als je dit ziet, dus we nemen dan weer maatregelen. En dan is het allemaal passen en meten. Want dan gaat het kabinet besluiten. Misschien tot 8 uur open en die winkel tot 6. Ja, het is zo polderen wat we doen. Mm-hmm. En dat heb ik al vaker gezegd. Wij Nederlanders zijn niet goed in een infectieziekte beheersen.
Omdat iedereen alleen maar gaat praten. En,
en we gaan allemaal zoeken. En dan een uurtje erbij, een uurtje eraf. Als je zo'n Macron hoort zeggen. Die zegt gewoon op televisie. Luister eens even. Je moet voor 15 december gezorgd hebben dat je je booster hebt. Zo niet, dan vervalt je QR-code. Heel krachtig, geen discussie. Dat hebben wij in Nederland eigenlijk ook een beetje nodig. We zien die besmettingen oplopen. Je wil echt niet met elkaar dat zorginfarct ontstaat. Mm-hmm. Dat je in een code zwart komt. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je heel tijd blijven aanspreken op de mensen dat ze zich moeten houden aan de maatregelen. Nou, daar zijn we niet zo goed in. Pak door en dan kort maar krachtig.
Dus eigenlijk gewoon een korte lockdown. En wat die 2G en die 3G zijn al te laat.
Ja, toch?
Oké, dat is best wel pittig ook.
De situatie vraagt daarom. We wachten nu even af, want we hebben maatregelen genomen.
Ja.
Maar dat is best spannend. Want als het dan de komende dagen daadwerkelijk niks verandert,
dan zijn we te laat.
Ja, dan ben je misschien met elkaar te laat.
En dat zei Gommers, Diederik Gommers, hij is IC-arts, in zijn podcast Vraag het Gommers. Liefste aflevering vind je in de BNR Web of op de andere grote podcastplatforms.
Ochtendnieuws.
Maandag 22 november 2021. In Amerika liggen mogelijk gouden bergen te wachten op Nederlandse bedrijven. En dat komt hierdoor.
US President Joe Biden signed into law a $1 trillion infrastructure bill designed to create jobs by dispersing billions of dollars to state and local governments to fix crumbling bridges and roads.
And to rebuild the economy from the bottom up and the middle out. This law delivers on that long overdue promise in my view. It creates better jobs for millions of Americans.
Aldus president Joe Biden. Hij heeft zijn lang verwachte infrastructuurplan erdoor. En daarmee is omgerekend 865 miljard euro in investeringen in de Amerikaanse infrastructuur gemoeid. En het mooiste is, Nederlandse bedrijven zouden daar wellicht van kunnen profiteren. Een deel van die projecten kunnen uitvoeren. Dat zegt althans de Nederlandse ambassade in Washington, maar ook VNO-NCW en diverse bedrijven tegen BNR. En daarom praten wij nu met onze correspondent in Washington, Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Bas.
Nou, dit is dus kassa ping voor het Nederlands bedrijfsleven. Is dat ook zo, denk je?
Nou, zeker mogelijk. Maar het is nog niet zo dat al die deuren ook meteen hier wagenwijd open gaan. Uh-huh. Die Amerikanen die beschermen natuurlijk altijd graag hun eigen markt. En een van Bidens beloftes bij zijn grote plannen was ook, dit levert Amerikaanse banen op. En daar ligt echt wel de nadruk op hier. Dus daar gaan ze heel erg op letten. Maar bijvoorbeeld die gebieden waar de Nederlandse bedrijven unieke kennis hebben, dat is wat in aanmerking voor dit soort opdrachten. En dan kom je al snel uit bij bijvoorbeeld het watermanagement. Daar maken Nederlandse bedrijven echt het verschil, ook hier in Amerika. En daar kunnen ze iets leveren wat die Amerikanen zelf niet hebben.
Nee, precies. Ja, en windparken op zee, hè, daar zijn er ook wel een. Het is ook een bedrijf wat daarmee bezig is. Bijvoorbeeld. Maar even infrastructuur. Wat voor soort projecten? Wat komt eruit voort uit dit megabedrag van Biden?
Ja, dit is, we hebben het er al vaker over gehad. Het is heel breed. Op heel veel gebieden zijn projecten. Maar om even een paar concrete voorbeelden te noemen. Er zijn verschillende echt grote bruggen op belangrijke doorvoerwegen die moeten vervangen worden. Dat is bijvoorbeeld in Memphis zo en in Cincinnati. De echt bruggen die heel erg belangrijk zijn, ook voor het vrachtverkeer en die bijna op instorten staan. Maar ook bijvoorbeeld de haven van Baltimore. Die moet uitgebaggerd worden, vernieuwd worden, gemoderniseerd. Je hebt ook bijvoorbeeld waterleidingspijpen hier die moeten worden vervangen, waar soms lood in zit en wat giftig kan zijn. Breedbandinternet is ook zo'n ding. Meer elektrische auto's, het netwerk dat daarbij hoort. Dus het is echt een heel breed scala aan plannen. Waarvan heel veel ook eigenlijk nog niet helemaal ingevuld is.
Nee, precies. Maar ja, de pot geld ligt er dus. En inderdaad, voor die Nederlandse bedrijven een mooie uitdaging. Dan hoor je al de haven van Baltimore uitbaggeren. Je kan ook denken aan kustbewaking. We hebben natuurlijk, Arcadis heeft een tijd geleden in de nasleep van Katrina allerlei dingen gedaan. Boskalis doet allemaal dingen. Er is toch wel wat te doen, hè, voor die Nederlandse bedrijfjes.
Ja, zeker. Jij noemt eigenlijk al een paar van de belangrijkste kansen, denk ik. Want ja, dat watermanagement hadden we ook al genoemd. En klimaatadaptatie, dat zijn echt belangrijke dingen. En als je inderdaad ziet wat Arcadis heeft gedaan rond New Orleans, maar ook in New York. Ja. Toen daar de laatste keer een storm en een overstroming was. Om die steden beter te beschermen. Er zijn veel meer plekken waar dat nodig is. Van Miami tot Chicago, van oost naar west. Wordt er echt overal gewerkt aan watermanagement, aan klimaatadaptatie. En daar is gewoon heel veel. Heel veel voor nodig om daar echt bescherming te gaan bieden. Ja. De Nederlandse ambassade in Washington volgt dit ook allemaal op de voet natuurlijk. Die kijken hoe dit de komende maanden allemaal in de praktijk wordt gebracht, al deze grote plannen. Dus ook waar dat geld heen gaat en waar dan die kansen echt liggen. Ik zei al, daar is nog heel veel niet ingevuld. En de verwachting is ook, dat zegt niet de ambassade, maar dat zeg ik nu maar even, dat nog best wel even kan duren voordat dat allemaal duidelijk is. Want die grote projecten van de overheid waar heel veel geld mee gemoeid is, dat wordt natuurlijk een enorm getouwtrek.
Ja, en getouwtrek, wat je al zegt. Hè, want je moet door unions heen, je moet door Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse belangen. Het is niet zomaar een done deal. Want je krijgt ook, denk ik, een hoop lokaal gekrakeel over wie wat mag doen, hè?
Ja, precies. Want er wordt natuurlijk ook gevochten om dit geld. Elke staat wil zoveel mogelijk binnenhalen. Er zijn wel zo akkoordjes over gesloten, maar dat is allemaal nog niet dichtgetimmerd. En die infrastructuur is iets waar natuurlijk democraten en republikeinen iets aan willen doen. Dus daar zijn ze het wel over eens. Die willen allebei wel scoren. Maar iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk op zijn eigen gebied, in zijn eigen stad, in zijn eigen staat het allemaal binnen gaan halen. Biden die wil dit zo snel mogelijk ook allemaal erdoor. Dat staat er tegenover. Die zal flinke druk zetten vanuit het Witte Huis. Want die wil natuurlijk dat Amerikanen ook zo snel mogelijk gaan merken dat dit er is. Ja. Dat er echt wat gebeurt en dat er echt gewerkt al wordt. In het komende jaar eigenlijk het liefst al. Want die congresverkiezingen van november volgend jaar die zijn er dan. Voor die tijd wil hij dat mensen het ook zien. Maar ik ben bang dat dat nog best wel wat lastig kan worden. Want dit is echt iets, dit gaat over jaren, niet over maanden.
Duidelijk, dankjewel. Correspondent in Amerika, Jan Postma.
We blijven even in Amerika. In Wisconsin zijn meerdere mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt toen vannacht een auto inreed op een kerstoptocht. Het gebeurde in het plaatsje Waukesha. Volgens de autoriteiten zijn er 11 volwassenen en 12 kinderen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdere details over de dodelijke slachtoffers vrijgegeven voordat eerste families zijn geïnformeerd.
The vehicle struck more than 20 individuals. Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident. We will not be releasing information on fatalities at this time while we are working on notifying the family members of the deceased.
Ja, op de beelden te zien op de Amerikaanse tv-zenders is te zien hoe een SUV door de barricades heen rijdt en daarna op hoge snelheid op die mensen inrijdt, dus hele nare beelden. Het is onbekend of het nou om een ongeluk gaat of dat het een bewuste actie was. Er is in ieder geval wel een verdachte opgepakt die erbij betrokken is.
Ik heb een beetje denken aan die aanslag destijds met een Suzuki die tijdens de Koninginnedag in Apeldoorn
ook heel naar
allerlei mensen doodreed. En dan gaan we naar naar Europa. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan reist deze week per trein door Europa op 2G-tournee. En hij verkent hoe Europese landen nu met het coronavirus omgaan. En doet verslag. Twee keer daags op BNR, 's morgens en bij de collega's in de middag. En zijn reis begon gisteravond om 19:30 vanaf station Utrecht Centraal.
Ja, goedemorgen Bas en Iwan. Ik zit vlak voor de Oostenrijkse grens. Ik ben in de buurt van Passau, maar zoals je weet is het internet in Duitsland nog steeds niet om über zu Hause te schrijven. Dus ik doe het even op deze manier met een ingesproken bericht. En ik wil jullie graag vertellen wat ik komende week nou precies ga doen. Want ik ga op een zogeheten 2G-tournee. En dat betekent eigenlijk dat ik de stand van Europa eens ga peilen. Ik ga eens kijken hoe het ervoor staat in een aantal Europese landen als je het hebt over vaccineren, niet vaccineren, vaccinatieplicht, het wel testen, niet testen. En ook de gevolgen daarvan. Want Oostenrijk heeft nu vanaf vandaag, daar kom ik dus straks, in een harde lockdown terecht. Want die hebben ze weer ingesteld. Ook al dachten ze eerst dat een lockdown voor ongevaccineerden genoeg zou zijn. Toen kwamen ze er na een paar dagen achter van ja, dat werkt wellicht toch niet. Dus we leggen alles plat voor 3 weken. In de hoop dat daarna bijvoorbeeld de wintersport wel weer door kan gaan. En dat zou dan weer een soort positieve vibe moeten geven aan het ondernemerschap hier. Want die wintersportsector is natuurlijk gigantisch. Nou, dat soort vraagstukken. Ik ben heel benieuwd hoe in Europa dat leeft. Want in Duitsland heb je nu natuurlijk de kerstmarkten. Nou, in Beieren zijn die afgeschaft. In de rest van Duitsland gaan ze vooralsnog door onder onder de 2G-norm. Ja, en hoe is dat dan in Frankrijk? Hoe is dat dan in België? Nou, ik ben heel benieuwd hoe die vrijheden bediscussieerd worden, daarover gedebatteerd wordt in politiek, in maatschappij, onder ondernemers. En dat ga ik deze week eens met mijn pijlstok allemaal proberen te achterhalen. Ik ben dus nu op weg naar Oostenrijk. En dat is wat mijn dag van vandaag gaat brengen. Je kan me volgen, elke dag, ook via de socials op BNR. En om 6:15 elke ochtend ben ik bij jou, Bas. En om 4:15 altijd in de middag. En wat ik al zei, via Instagram en ook via Twitter en YouTube kun je mij dus volgen op mijn 2G-tournee.
Ja, dit was een opname met Geert-Jan, die inderdaad vlak voor de grens zat met Passau. Vanmiddag hoor je hem in de middag, zoals hij zelf al zei, met de eerste bevindingen van zijn 2G-tournee vanuit Salzburg. En dat is Oostenrijk. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt in Den Haag vandaag. Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Goedemorgen. Vandaag weer een spannende coronadag op het Binnenhof. Het demissionaire kabinet vergadert onder groeiende druk over het 2G-beleid. En de grote vraag is natuurlijk, komt er een strengere lockdown aan? Het draagvlak voor het zwabberende kabinetsbeleid is rap aan het afnemen. En tegelijkertijd formeren dezelfde partijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, een nieuw kabinet. Vandaag vanaf 10:00 met de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees op weg naar een mogelijk kerstkabinet. Hoor je allemaal vandaag op BNR in Studio Den Haag.
Zij Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Wij gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat.
In het Algemeen Dagblad. Vrees voor golf aan digitale inbraken. Dat heeft te maken met een crimineel virusnetwerk dat een comeback maakt.
En ook in het AD. Het aantal overnames is naar een recordhoogte gestegen. Nergens ter wereld groeit de markt voor fusies en overnames zo sterk als in ons land.
In de Telegraaf. Zwaarder celregime. Dat zegt staatssecretaris Dekker. Er komen digitale zittingen en meer extra beveiligde inrichtingen. We hebben er nu al één vucht en er komen er meer.
En ook in die krant van Wakker Nederland dat de politie handen vol heeft aan relschoppers. Politie moest vol aan de bak dit weekend.
In Trouw, je hoort het al bij Sophie, lockdown druk op kabinet neemt toe na weekend vol onrust. Een groot dilemma voor politiek Den Haag. Hardere maatregelen lijken onvermijdelijk, maar ja, hoe bewaar je dan de kalmte in de samenleving?
En dan in de Financiële Telegraaf. Warenhuis vooral dure hobby, kopt die krant. Consumenten besteden veel minder in winkels en steeds meer online.
In de Volkskrant, Afghaanse tak IS zaait angst. De terreurorganisatie pleegde dit jaar al 300 aanslagen.
Ja, en ineens duikt ook in de Volkskrant de vermiste Chinese tennisspeelster Peng Shuai overal op. En juist dat werkt argwanend. Want afgelopen weekend waren er ineens beelden van de tennister die 3 weken geleden een voormalige premier, een vicepremier, beschuldigde van verkrachting. En ineens van de radar verdween. En ineens dook ze nu op een filmpje van de Chinese staat en het Chinese Olympisch Comité.
Ja. Ze heeft inderdaad ook gefacetimed met Thomas Bach. Hè? En dan zat ze daar. En dan is de vraag natuurlijk een beetje, zit ze daar echt naar vrijwillig of staan er mensen met wapens omheen?
Ik weet het niet. Nee. Nou, dit was in ieder geval de vliegende start van je werkweek. Je bent erbij voor wat betreft de koffieautomaten. En uiteraard eindigen we altijd met
de column van Paul Lasseur.
De wereld staat in brand, maar de economie draait gelukkig op volle toeren en is nu alweer groter dan voor de coronacrisis. Dus daar zal het niet aan liggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een robuuste groei in het derde kwartaal. Zowel huishoudens als overheid gaven flink meer geld uit dan verwacht, jubelt het CBS. De groei is zelfs zo uitbundig dat het Financiële Dagblad met nog 6 weken te gaan nu alvast een historische meevaller voorspelt voor het hele jaar. Want zelfs als het nu lopende vierde kwartaal straks onverhoopt een lichte krimp vertoont, wat best zou kunnen door alle coronamaatregelen, komt de economische groei in 2021 nog altijd uit ergens tussen de 4,2 en de 5%, schrijft de krant. En dat is deze eeuw nog niet eerder vertoond. Ook de werkloosheid trouwens is alweer bijna net zo laag als voor de uitbraak van het virus. Slechts 3,1% van de beroepsbevolking zit zonder werk. Ongekend goed. Sterker nog, er zijn momenteel meer banen beschikbaar dan werklozen om ze op te vullen. Bij gebrek aan werkloosheid is die enorme krapte op de arbeidsmarkt nu juist het grote probleem. Een luxe probleem wel te verstaan. Want amper 3% werkloosheid is toch fantastisch? Wie durft nu nog te beweren dat de voortschrijdende robotisering ons banen kost? Voorlopig is er meer werk dan arbeidspotentieel. En zo zijn er wel meer signalen dat de economie momenteel harder groeit dan we eigenlijk aankunnen. Overal zijn tekorten en schieten de prijzen omhoog. Maar ook dat zijn in feite luxe problemen. Bijvangst van de ongebreidelde groei van de economie. Natuurlijk zijn er beroepsgroepen, bedrijfstakken en ondernemers die niet meedelen in de vreugde. Maar met een scala aan coronasteunmaatregelen worden ook die er wel doorheen gesleept. Puur economisch gezien lijkt Nederland zich uitstekend door de crisis heen te slaan. De statistieken zeggen genoeg. Historische groeipercentages en superlage werkloosheid. Toch hoor je dit keer niemand roepen dat we in zo'n onwijs gaaf landje wonen. Het voelt ook lang niet zo goed als het eruit ziet op papier. Daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Economische groei op zichzelf zegt dan ook helemaal niets over de werkelijke stand van een land. Waarin de zorg afdendert op code zwart en in Rotterdam dit weekend 2 relschoppers werden neergeschoten door de politie. Het coronabeleid van dit kabinet mag economisch misschien succesvol zijn. Op alle andere fronten faalt de regering hopeloos om de boel een beetje bij elkaar te houden. Brede welvaart in een land laat zich niet alleen op geld en groei waarderen. Stop gewoon met die misleidende groeicijfers. Laat het CBS in zijn kwartaalrapportages liever kijken naar kwalitatieve maatstaven. Zodat, naast het materiële, ook sociaal, fysiek en psychisch welzijn wordt gemeten. Vergeet bruto nationaal inkomen. Bruto nationaal geluk is waar het echt om gaat. Prettige maandag.